De kerkenraad deelt u nog mee dat deze week huisbezoek kunnen verwachten. Maandagavond Ingrid Post en C. van de Boom te Dirksland. En donderdagavond Weduwe Volwerk te Medisant en Petanis. Weduwe Lodder Kransen en Elver Olme. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die verkiest, in de naam des Zoons die verlost en in de naam des Heilige Geestes die wederbaart, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Het tweede vers van Psalm 3. Schriftlezing voor deze avond vindt u in de brief van Paulus aan de Efeziërs, het zesde hoofdstuk, de versen 10 tot en met 20. En in aansluiting op de schriftlezing willen we zingen Psalm 18, vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Het negende vers van Psalm 18, nadat we gelezen hebben Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrust in Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen, en neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende ten alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Kerk van alle eeuwen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu samen de Heeren om zijn zegen. Wat zijt gij groot en machtig, Heere. En ook als u op deze dag spreekt in het rijk der natuur, dan zien we daar de wonderen werken van uw handen. Als gij het zijt die uw bevel uitzendt op de aarde, en uw woord loopt zeer snel, gij geeft sneeuw als wol, hij strooit rijm als as, hij werpt zijn ijs heen als stukken, wie zou bestaan voor zijn koude? En wat mogen we ook in de natuur de letteren Gods lezen, als een boek, Heere, waarin uw majesteit en uw heerlijkheid geopenbaard ligt. En we zijn er vandaag alweer weer bij bepaald, dat gij de winden doet voortkomen uit uw schatkameren, en dat gij sneeuw en ijs geeft uit uw woning. Maar Heere, zijt gij groot in de natuur. Nog groter en nog heerlijker zijt gij in het rijk der genade, daar gij uw woord weer laat verkondigen en waar gij de zonde wilt bedekken, zodat ze weggewassen zijn, zodat u ze niet meer ziet, zodat ze wit zijn als de sneeuw en geheiligd voor uw aangezicht staan. O Heere, dat we ook iets van die weldaad mogen ontvangen. O, geef ons daar oren voor en geef ons daar een hart voor. O, van nature leven we eraan voorbij. We hebben het vanmorgen gehoord, Heere. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En daarom moeten we geestelijke mensen worden, die het geestelijke met het geestelijke leren samenvoegen. Heren die door de Heilige Geest onderwezen worden op de school van vrije genade. O, en in dit leven wilt u toch voor en toebereiden op die grote eeuwigheid. En dat wilt u ook onder de prediking van uw woord doen. Daartoe zendt gij u nog uw dienstknechten. Daartoe laat u dat woord nog verkondigen. Daartoe hebt u nog uw kerk in stand gehouden. Opdat het welbehagen des Heren gelukkiglijk zou voortgaan. En dat ook uw kerk gebouwd, uw koninkrijk worden uitgebreid. Ja, dat het getal der verkorenen zal vol worden. O Heere, zou u ons ook een plaats en een naam willen geven onder de geheiligden, opdat we tot dat koninkrijk mogen behoren. Ach Heere, nu weet u hoe ieder van ons daar tegenover staat. Ach, bekeer nog wat onbekeerd is. Wil nog met uw Heilige Geest harde harten verbreken. U bent toch de machtige Heere. Bij u zijn er toch geen belemmeringen. Ach, zie nog om naar die jongen die het nog in de wereld zoekt. Naar dat meisje die nog opgaat in alle tijdelijke dingen. O, gedenk aan die ouderen die zo kort bij de eeuwigheid staat en nog geen borg voor zijn ziel heeft. Heere, bind het nog op zijn hart. Gedenk ook alle die nog zo volop in het leven staan. Dat we bedenken mogen dat de tijd voorts kort is. O, wat kan ons leven gebroken worden als in één ogenblik. Als gij de adem afsnijdt, dan keren wij tot het stof weer. En daarom, het is hoogst ernstig. En het is zo gevaarlijk om nog voor te leven buiten God en buiten Christus. O Heere, wil het nog werken door uw geest. Maar wil ook alle gedenken, heren die ontwaakt zijn en die opgeschrikt zijn en die het beseffen niet te kunnen sterven zoals ze geboren zijn, maar die niet weten hoe ze bekeerd moeten worden, hoe dat nu moet plaatsvinden. Ze weten het niet te zoeken, heren, en ze weten het niet te vinden. O, zoudt u ze zelf bij de hand willen vatten en zoudt u dat geheim willen leren wat zalig worden is. O, dat is een geheim dat gij aan uw vrienden naar uw vrij verbond hebt getoond. Heren, breng ons op die school van de Heilige Geest. Leer ons naar u vragen en naar u zoeken. En dat wilt u toch doen onder de bediening van uw woord, heren. Daar wilt u dat wonder van vrije genade verheerlijken. Dat zondaren getrokken worden. Ook dat mensen worden de ogen geopend. Doe dat heerlijke werk nog. Het is toch tot uw roem van uw grote naam. In de veelheid van onderdanen ligt ons koningsheerlijkheid. En Heer, er is nog plaats. En er moeten nog toegebracht worden. O, wil ook vanuit deze gemeente nog levende stenen invoegen in dat grote godsgebouw dat straks naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Ach, en dan hoeven we geen vooraanstaande plaats. Dan hoeven we niet vooraan te gaan. Ach, al was het maar achteraan als we maar mee mogen gaan. En dan hoeven we geen opvallende plaats in dat gebouw. Al is het op een onmogelijk plaatsje, als we er maar bij mogen horen, heren, bij dat volk wiens God de Heere is. O, wek nog dat heilige verlangen. Wek nog die heilige jaloersheid om ook tot dat volk te behoren. Dat er ook een gebed mag zijn om ook daarin gevonden te worden. Wil zo uw naam verheerlijken, ook aan deze plaats. En nog tussen de rijen doorgaan. En wil vanmiddag, vanavond niemand overslaan. Van de jongeren niet en van de ouderen niet. Gedenk ze alle, heren, in uw grote gunst en barmhartigheid. En laat zo uw woord zijn kracht mogen doen in het midden der gemeente. Gedenk aan alle die ziek zijn, alle eenzamen en alleenstaanden. Gedenk al degene, heren, die vanavond de reis naar uw huis niet durfden te maken vanwege de moeilijk begaanbare wegen en de barre weersgesteldheden. O, gedenk ook hem, nu zij thuis zijn of via de kerktelefoon met ons meeluisteren, wil ook langs die weg een zegen bereiden. Heren, voor alle die uw hulp nodig hebben, wees met alle die het moeilijk hebben, die gebukt gaan onder een zwaar kruis. U kent de beproefden en de bedroefden. O, laat hun verwachting van u mogen zijn en wil hen ook in hun leed sterken en schragen. Gedenk ook aan het opgroeiend geslacht. Er is zoveel wat op hen afkomt, heren. Gedenk ook hen bij het ouder worden. Ook als ze de weg door dit leven zoeken. O, dat ze toch met u te raden mogen gaan. Gedenk onze jongens en meisjes dat ze heilig met elkaar zullen leven. En dat ze ook hun leven zullen richten naar uw inzettingen. O, de tijd hebben we tegen, heren. Er wordt zo geleefd naar eigen inzicht en naar eigen gedachten. O, de wetten van uw woord worden niet meer in acht genomen. En de mens die leeft zijn boos en verdorven hart uit. Hij leeft naar de wellusten van zijn verdorven bestaan. O, dat we toch nog bewaard worden voor de wereldgelijkvormigheid. Dat we ons nog onderscheiden mogen, ook in het verborgen. Als geen mensenoog ons ziet, maar uw oog ons gadeslaat. O, dat we bewaard worden voor de zonde. Neem zo alle jongeren ook voor uw rekening, ook in hun studie. Ook als morgen de scholen weer beginnen en het onderwijs weer gegeven staat te worden, geef alle die bij dat onderwijs betrokken zijn uw kracht en uw zegen. Ze hebben een verantwoordelijke taak om het ook in uw kracht en in afhankelijkheid van u te mogen verrichten. Zegen deze gemeente, heren. Ook de ambtsdragers, ook de dienaar des woords, onze ambtsbroeder, die gij hier gesteld hebt, zegenen met zijn gezin. Wil ze tot zegen stellen in het midden van deze gemeente. En dat ook zijn arbeid hier nog rijke vruchten mag dragen. En ook als het catechetisch onderwijs weer gehouden zal worden. En de huisbezoeken worden afgelegd en de ziekenbezoeken. O, dat dat ook mede dienstbaar mag zijn tot de opbouw van uw rijk. Zegen het werk van de vereniging en alle die daar leiding hebben te geven. Van de jongeren tot de ouderen. En neem ons zo alle voor uw rekening. Gedenk aan het bredere kerkelijke werk. Ook als in dit resort in de komende week een klassisvergadering wordt gehouden. Heren, wil ons ook te midden van alle vragen en te midden van alle spanningen en de zorgen die in ons kerkelijk leven gevonden worden, ons bewaren bij uw woord. En dat er een terugkeer mag gevonden worden tot de God onze Vaderen, Heren, om niets anders te begeren dan te verkondigen Jezus Christus en dien gekruisigd. Geef ook in heel ons kerkelijk leven de doorwerking van uw geest, Heren. O, er wordt geschud in de kerken. Er vaart een geest door de kerken, niet alleen de onze, maar over het geheel in ons vaderland. Een geest, Heren, die niet uit God is. Een geest die wereldgelijkvormig is en die ons zoekt af te trekken van de dingen van uw koninkrijk. Maar bewaar ons bij de eenvoud van uw woord, om in de ware godsvrucht ook te wandelen en ook in uw dienst te staan. Wees zo met alle arbeid in uw koninkrijk, ver weg en dichtbij, op de zendingsvelden onder uw volk Israël. Wees overal waar uw naam gedachtenis gesticht wordt, al uw dienstknechten ook die op eenzame posten gesteld zijn, bekwaam ze tot de taak waartoe gij hen roept. Wees ook met ons land en volk, ons vorstenhuis en onze regering en alle die ons vertegenwoordigen in 's lands regeringszalen, ook nu in zulke ernstige tijden leven en zulke belangrijke beslissingen staan genomen te worden. O, bewaar er ons voor dat we geheel overgeleverd worden aan de machten van het verderf. Breid nog uw koninkrijk uit over het ganse ronderaard, ook die vervolgd en verdrukt wordt om des geloofs wil. Waar gezinnen uit elkaar gerukt worden, waar vaders in gevangenschap gesteld en kinderen aan de ouders onttrokken worden. O, houd uw kerk in stand, Heren, en betoon het dat gij God zijt. En dat te midden van het woede der vijanden gij koning zijt over uw kerk. En haar bewaart en beschermt te midden van de grootste gevaren. Doe ons zo het van u verwachten. Hoor en verhoor ons in de vergeving van al onze zonden. Om uw grote naams om Jezus wil. Amen. Het tekstwoord, gemeente, voor deze avond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Efeze 6 en daarvan het 16e vers, waar wij Gods woord, onze tekst, lezen. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Wij willen gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 46, de versen 1, 4 en 5. En tijdens dit zingen krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds een hulp gewaar in zielsbenauwdheid en gevaar. En wat er verder volgt, de versen 1, 4 en 5 van Psalm 46. Thank you. de prediking zingen wij op Psalm 76, het tweede vers. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspeeld. Het tweede vers uit Psalm 76, na de prediking. Gemeente, de vraag die ons en ook vooral onze jonge mensen nogal eens bezighoudt, dat is: wat heb ik nu eigenlijk aan het geloof? En dat is een zinvolle vraag. Achtervraag leeft nog menigmaal: wat heeft het voor zin om naar de kerk te gaan? Wat heeft het voor zin om de Bijbel te lezen en om te geloven? We doen toch niet graag iets voor niets. We willen graag toch in de dingen die we doen de zin en het nut daarvan inzien. En die vraag die komt voor onder jongeren en ouderen. Ach, dat is eigenlijk dezelfde vraag die ook de catechismus stelt. Als hij de vraag voorlegt: wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Nu, dan kan ik u zeggen: aan dat geloof hebt u alles. Het geloof, dat is de hand waarmee ik Christus en al zijn weldaden deelachtig word. Het geloof, dat is de kracht waardoor ik het leven aan kan. Het geloof, dat is de kracht waardoor een mens door dit leven wordt heen gedragen, zelfs tot over dood en graf heen. Het geloof sterkt ook in dagen van beproeving en van moeite. Het geloof is ook het schild waarachter ik veilig ben tegen de vurige pijlen van de vorst der duisternis. En de catechismus die antwoordt op die vraag: wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. En daar wordt heel wat mee gezegd, gemeente. In Christus voor God rechtvaardig. Dat wil zeggen dat ik niet meer verloren zal gaan, maar dat ik behouden zal worden. Dat ik bewaard zal worden voor de toorn Gods over de zonde. Rechtvaardig voor God, dat wil zeggen dat ik recht sta voor God. Ik zal niet verloren gaan, maar behouden worden. Een erfgenaam van het eeuwige leven. Is er iets heerlijkers te bedenken? Is er een grotere weldaad denkbaar die ons in dit leven te beurt kan vallen? Om die onbevlekkelijke en onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt te ontvangen. Is er een grotere weldaad in dit leven denkbaar? In Christus voor God rechtvaardig. Kun jij mij een groter goed in deze wereld wijzen? Daarbij vallen toch alle aardse schatten ver in het niet. En dat geloof, dat is te verkrijgen. Dat wil de Heere werken door zijn Heilige Geest, ook in uw hart en in uw leven. We willen dat vanavond nader overdenken aan de hand van een onderdeel van de wapenrusting God, zoals de apostel Paulus ons dat voorhoudt in Efeze 6, het wel bekende hoofdstuk. En bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. We spreken vanavond tot u over het schild des geloofs. En we letten daarbij op drie gedachten. Allereerst waarin dat bestaat, waartegen dat beschermt en hoe dat functioneert. Het schild des geloofs, waarin dat bestaat, waartegen dat beschermt en hoe dat functioneert. De apostel Paulus verkeert in gevangenschap. Hij is onder bewaking gesteld in Rome als voorarrest, voordat hij voor de Romeinse keizer moet verschijnen vanwege een aanklacht die tegen hem is ingediend. En de apostel Paulus, die zoveel zegen heeft mogen hebben op zijn arbeid, die onder de prediking van het evangelie gemeente gesticht zijn en uit de heidendom zijn toegebracht tot het leven van Gods genade, die is in boeien geklonken en die is in gevangenschap gezet. En wat zullen de gedachten van Paulus menigmaal zijn uitgegaan en naar de gelovigen in de verstrooiing en naar de gemeente waar hij heeft mogen arbeiden, die hij onder Gods zegen heeft mogen stichten, het werk dat door de Heere bekroond, zo rijkelijk bekroond is geworden op de zendingsreizen die hij heeft afgelegd. Maar nu is hij in boeien geklonken en onwillekeurig gaan zijn gedachten uit tot de gemeenten. Hij schrijft in een van de brieven: dagelijks overvalt mij de zorg van de gemeente. Hij weet in welke zware strijd de gelovigen gesteld zijn, uit het heidendom overgegaan tot het geloof in de zaligmakende Heer Jezus Christus. En dat heeft de vijandschap en de ergernis van hun land en volksgenoten opgeroepen. Ze staan voortdurend in de verachting en in de versmading van hun volksgenoten. En zij die tot het geloof in de Heere gekomen zijn, die hebben heel wat te verduren, er komt heel wat op af. Maar ook de boze, die zijn pogingen niet achterwege laat om de kerk des Heren te bestrijden, aan te vechten, om te zoeken om ze van dat onwankelbare fundament dat gelegd is in de Heer Jezus Christus af te slaan. En door de verleidingen en de verzoekingen van de wereld en van het geloof af te trekken. En zo verkeert de apostel Paulus in gedachten bij de gelovigen in zoveel plaatsen. En hij bedenkt bij zichzelf: wat hebben die mensen nu nodig? En hoe zullen ze tegen die strijd opgewassen zijn? En hoe zullen ze staande te blijven te midden van al de aanvallen en de listen van de vorst der duisternis? Hoe zullen ze staande kunnen blijven op dat onwankelbare fundament? En zo heeft de apostel dagen doorgebracht onder bewaking van een Romeins soldaat. 24 uur van de dag stond hij onder bewaking en hij heeft de tijd gehad om dat die Romeinse soldaat in vol ornaat van top tot teen op te nemen. Hij zag de verschillende wapenonderdelen, de wapenrusting. Hij zag hoe de Romeinse soldaat omgord was met een leren gordel. Hij zag ook hoe ze de schoenen droegen om behendig en vaardig in de strijd te kunnen gaan. Ook het borstharnas, waardoor ze tegen alle aanvliegende projectielen bevrijd konden worden. Hij zag de helm en het zwaard, maar hij zag ook het schild. En Paulus heeft daar uren naar kunnen kijken en in gedachten bracht hij dat alles van toepassing op de strijd van de gelovigen. De gordel, het borstwapen, de schoenen, het schild, de helm en het zwaard. En wij willen nu vanavond speciaal de aandacht richten op het schild, wat Paulus aanmerkt als het schild des geloofs. Het schild, dat was een van de voornaamste wapenen in de strijd in de oudheid. Het schild verliezen in de strijd, dat was niet alleen gevaarvol, maar dat was ook een grote schande. Als David klaagt in 2 Samuel 1 over de nederlaag van het volk van Israël op de hoogte van Gilboa en over de dood van Saul en zijn zonen, dan spreekt hij hoofdzakelijk over de smadelijke wijze waarop koning Saul de dood gevonden heeft. O sieraad van Israël, zegt hij, op uw hoogte is hij verslagen. Hoe zijn de helden gevallen? Verkondigt het niet te Gat, boodschapt het niet op de straten van Askelon, opdat de dochters der Filistijnen zich niet verblijden, opdat de dochters der onbesnedenen niet opspringen van vreugde, want al daar is der helden schild gevallen. Smadelijk weggeworpen, het schild van Saul, alsof hij niet gezalfd waren. Het was onder Israël een schande. Wanneer een strijder van zijn schild beroofd werd, dan stierf men liever nog in de strijd met het schild in de hand, dan dat men levend uit de strijd tevoorschijn kwam en het schild verloren was. Het schild des geloofs. Gemeente, als we die verschillende onderdelen van die wapenrusting nagaan, dan zien we dat dat in twee delen verdeeld kan worden. De eerste groep van drie, de gordel, het borstharnas en de schoenen, die waren aan het lichaam zelf bevestigd. Die waren als het ware omgedaan. Dat wordt ook in lijdelijke vorm gesteld. Gegord met de gordel der waarheid. Het aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes. Die waren als het ware één met het lichaam. Maar het schild, dat moest aangenomen worden. Het schild en de helm en het zwaard, dat waren bijkomende attributen. Wanneer de soldaten in de strijd een rustpauze ontvingen, dan legden ze het schild neer en deden de helm af. En het zwaard, dat legden ze terzijde. Maar de gordel en het borstharnas en de schoenen hielden ze aan. Want als de vijand hem plotseling overviel en de roep weer klonk in de aanvalmannen, dan moesten ze het zwaard kunnen grijpen en het schild en de helm opzetten en dan waren ze slagvaardig. Maar als ze daarbij nog de gordel moesten omdoen en het borstharnas moesten aanrispen en ook de schoenen moesten aanrijgen, dan waren ze al lang overvallen en dan waren ze een prooi geworden in de hand van de vijanden. En daarom het schild, dat werd afzonderlijk gedragen in de wapenrusting. En dat schild, dat moest aangenomen worden, aangegrepen worden, bovenal. Luther vertaalt hier voor alle dingen. En velen vatten dit ook stilzwijgend zo op. Het voornaamste van al die onderdelen zou dan het schild zijn. Maar toch is dit niet de juiste betekenis. Het ziet er niet op dat het schild boven alle andere onderdelen in belangrijkheid zou zijn. Dat het schild eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de wapenrusting was. Maar de apostel die bedoelt eigenlijk bij dat alles, over dat alles heen, wat ik al genoemd heb, de gordel en het borstharnas en de schoenen, daarbij ook nog het schild. Al het andere dat genoemd is, dat kan niet en dat mag niet ontbreken. Neem boven alles wat ik al genoemd heb, ook het schild des geloofs. Nog tot een extra bescherming en verdediging van het lichaam. Het schild is dan pas van nut wanneer de andere onderdelen van de wapenrusting niet ontbreken. Ach, als de gordel ontbreekt en het pantsier gemist wordt en als de schoenen wegvallen, ach, dan kan het schild op zich ook niet beschermen. Dan richt je met een schild alleen niets uit. Dan zal je nog in de handen van de vijand vallen. Dan zul je toch de strijd niet kunnen doorstaan. Dan zul je het met dat schild alleen niet kunnen redden. Of met andere woorden, als de waarheid Gods niet in ons hart is en we vreemdeling zijn van de borgerrechtigheid van de Heere Jezus Christus, en ook de vrede en de vastheid van het evangelie niet kennen, oh, dan is ook het schild des geloofs niet aanwezig. Gemeente, wat is het geloof zonder dat we in de waarheid Gods gefundeerd zijn? Ach, wat is het geloof zonder dat we
schuiling zoeken achter de borggerechtigheid die de Heer Jezus Christus heeft aangebracht door zijn kruisoffer op Golgotha. Ach, wat is het scheelt als we niet de vastheid weten in het woord der waarheid en in de belofte van het evangelie. Als al dat andere gemist wordt, dan kan het waarachtig geloof ook niet aanwezig zijn. Maar spoort de apostel Paulus de gelovigen te Efeze aan om, en in hen doet hij dat Gods gehele kerk neemt naast dat alles en bij dat alles ook nog aan het schild des geloofs en de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Want wanneer we niet in de waarheid staan, oh, dan staan we nog in de leugen. Dan zijn we nog aan de kant van de vijand, die de vader der leugenen is. En dan zijn we nog uit de vader der leugenen. En gemeenten, en als we geen bedekking vinden achter de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus, maar als we nog menen veiligheid en geborgenheid te vinden achter onze eigen gerechtigheid en onze vroomheid en goede werken, oh, dan staan we nog in onszelf en voor eigen rekening. En als we de vastheid van het evangelie niet kennen, oh, hoe zouden we staande kunnen blijven te midden van de listige omleidingen van de vorst der duisternis. En ziet u, gemeente, hoe noodzakelijk het is om de gehele wapenrusting aan te doen. Niet slechts een enkel onderdeel. Want dan zullen we in die strijd niet staande kunnen blijven. Maar gewapend en uitgerust met de volle waarheid. Opdat we de vurige pijlen van de boze zullen kunnen uitblussen. In de oudheid was een schild een onmisbaar bestanddeel in de strijd. In zijn linkerhand droeg de soldaat het schild en in zijn rechterhand droeg hij het zwaard en zo ging hij de strijd tegemoet. Nu waren er grote, langwerpige schilden, maar ook kleine, ronde schilden. Die kleine, ronde schilden die werden hoofdzakelijk gebruikt in de strijd tussen man tegen man. Dan kon men gemakkelijk zijn tegenstander te lijf gaan. Maar die grote schilden waar men zich als het ware helemaal achter kon verbergen, die werden gebruikt in de strijd op lange afstand. Als van verre de pijlen werden afgeschoten en de lansen werden gegooid, opdat men een beschutting en een bescherming zou hebben tegen de aanvliegende projectielen van de kant van de vijand. Gemeente, men kon daar gemakkelijk mee de pijlen opvangen en de speerstoten afwenden die op hen gericht waren. Met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Ja, men schoot in die tijd wel met brandende pijlen. De kop van zo'n pijl was dan in vlas gewikkeld en in een ontvlambare vloeistof gedompeld. En voordat ze werden afgeschoten, werden die pijlen aangestoken. En als een brandende pijl suizen ze door de lucht in de richting van de vijand. Die pijl die had dus een dubbele werking. Die verwondde en doodde niet alleen de tegenstander, maar die richtte ook een onnoemelijke schade aan. Want vloog zo'n pijl een huis binnen, dan stond het in een ommezien tijd in lichte laaien. Of werd een soldaat getroffen in zijn kleding, dan werd hij onherroepelijk ten dode opgeschreven. Een zeer gevaarlijk wapen dus in de oudheid. En in zo'n situatie kon alleen het schild uitkomst geven. Het schild dat was meestal gemaakt van het hardste hout en daaroverheen was een stuk leer gespannen. En voordat de strijd begon, werd dat leer nat gemaakt, zodat de vurige pijlen op dat natte schild werden uitgeblust en van het schild afketsten. En zo werd de kracht van de pijl gebroken en de soldaat beveiligd tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. En gemeente, in die strijd staat Gods kerk tot vandaag aan de dag nog. En als Paulus het oog heeft op de verdrukking en de vervolging van de gelovigen, gemeente, dan zijn de omstandigheden niet anders geworden. Laat toch niemand denken dat de duivel een denkbeeldig gevaar is. Vandaag aan de dag gelooft men niet meer in een hel en in een duivel en in een gericht en in een oordeel dat gespannen zal worden. Ach, ze zeggen dat hoort niet meer in deze tijd thuis. Dat kon je vroeger de mensen nog wel wijs maken. Toen ze nog in sprookjes geloofden en in spoken en in boze geesten. Maar de hoogontwikkelde mens van de 20e eeuw, die laat zich dat toch niet meer wijs maken. En daarom vrezen ook velen niet meer voor de Satan. Gemeente, maar vergis u niet. De duivel hoeven we echt niet te verwijzen naar het rijk der fabelen. Maar dat is een realiteit, het is een werkelijkheid. Het is een niet weg te denken macht in deze wereld. En die duivel, dat is niet maar iets, maar dat is een iemand. Het is een gevallen engel gods die niet staande gebleven is. En rekent u erop dat het een werkelijkheid is. En rekent u erop dat de duivel zijn lagen legt en de kerk God zoekt te bestrijden en aan te vechten. Onderschat de macht van de duivel niet. Gemeente, heeft u te pakken voordat u er erg in hebt. En hij voert zijn duivelse plannen uit. Nee, de duivel is niet almachtig, maar heeft wel grote kracht. Zagen we in de eerste plaats wat dat schild inhield. Nu in de tweede plaats waartegen dat schild beschermt. Laten we nu ook op de geestelijke betekenis van dit wapen letten. En de apostel die wijst er ons dus op dat we ons hebben voor te bereiden op wat we zouden kunnen omschrijven als de satanische aanvallen en bestrijdingen. En bij al zijn tactieken en bij al zijn activiteiten die de Satan gebruikt, maakt hij ook gebruik van vurige pijlen. Gemeente, de Satan die heeft vele methoden. Hij zet vele strategieën op. En hij weet precies hoe hij de vijand hebben moet. En hij weet precies waar de zwakke plekken van een ieder van ons is. Paulus is ermee op de hoogte. En de listen van de duivel zijn me niet onbekend, zegt hij. Paulus heeft ermee kennis gemaakt. Paulus is met de strategie van de duivel op de hoogte. Maar het geraffineerdste wapen dat de duivel gebruikt, dat zijn die vurige pijlen die hij op Gods kinderen afschiet. Het zijn vurige pijlen, ze richten verwoestingen aan en ze brengen schade in het leven. Zoals een sluipschutter onverwachts uit zijn schuilhoek tevoorschijn komt en zijn pijlen afschiet, zo doet de duivel het ook. Zijn optreden is uiterst gevaarlijk. En hij schiet zijn pijlen af op het hart en op de ziel van Gods kinderen. En wat zijn die pijlen venijnig. Wat zijn ze vurig. Wat zijn ze giftig. En zo kan plotseling een pijl van twijfel in uw ziel komen. En u twijfelt aan alles wat er geschreven staat. En dan een pijl van ongeloof. En een pijl van wanhoop. O, wat kan er soms niet in het hart van een mens omgaan. Wat kan er niet opborrelen uit dat verdorven bestaan van een mens. Soms de meest godonterende en godslasterlijke gedachten die zomaar in uw hart opkomen. Zo zelfs dat u er van uzelf schrikt en dat u zegt, ik wist niet dat dat mogelijk was, dat dat in me op kon komen. Wel nu, dat is zo'n vurige pijl van de boze. Het kan allemaal op zo'n onverwacht ogenblik. Dat u zegt, is het allemaal wel waar wat er in de Bijbel staat? Zou er werkelijk een leven na dit leven zijn? Zou God werkelijk wederkomen om te oordelen? de levende en de doden. Is het nu allemaal al waar wat er in de kerk geleerd en gepredikt wordt en zogenaamd door Gods kinderen wordt ondervonden? O, wat kunnen die pijlen fel zijn en wat kunnen ze een verwoesting in aanbrengen, ook in het leven der genade, die twijfel, dat ongeloof, o, dat het zich niet verlaten op het woord van God en op zijn genade. En wat kan er allemaal niet door een mensenziel gaan, vooral ook als uw leed of verdriet treft, of wanneer u in uw zorgen terechtkomt, dan kan de duivel u treffen met zo'n venijnige pijl. En wat kan dat een invloed uitoefenen in uw leven? En dat kan grote geestelijke schade aanbrengen. Aanvechtingen van de boze gemeente, dat zijn erge dingen. En wanneer plotseling twijfel u treft en de Satan u bespringt met zijn boze influisteringen en u toesist, o, wat kan dat het gevoel van genade voor een tijd wegnemen. O, als hij influistert, jij, dacht jij dat je genade bij God had? Dacht je dat God jou in genade aanneemt met zo'n leven, met zo'n bestaan? O, de Satan die is zo listig. Als we de zonde moeten bedrijven, dan houdt hij er een verklein glas voor. En dan zegt hij, ach, is dat nou zo erg? Iedereen doet het toch? We zijn toch allemaal zondaren? Maar alweer als we de zonde bedreven hebben, dan houdt u er een vergroot glas bij. En dan zegt hij, die zonde kan niet meer vergeven worden. Je hebt je ervoor goed uitgezondigd, jij kan niet meer zalig worden. O, wat kan de Satan het moeilijk maken. En wat kan die het op hen aanleggen. O, dan klaagt de Satan hen aan. Dan beschuldigt het geweten hen. En dan zijn er onder Gods kinderen ook die dat niet kunnen onderscheiden. Of het nu de invallen van de vorsten der duisternis zijn of dat het Gods stem hun leven is. En dan menen ze dat het Gods oordeel is. Dat God het tot hen zegt en dat God in hen spreekt. En dan hebben ze nog niet het zicht erop dat dat de listen van de duivel zijn. Gemeente, dan kan hij het uitzicht op de borg gerechtigheid van Christus verduisteren. En hij kan met zijn vurige pijlen deerlijk treffen. O, wat zit er een venijn in de pijlen van de vorst der duisternis. En ze treffen niet alleen, maar ze richten ook zulke onnoemelijke schade aan. O, wat kan een onreine gedachte uw ziel niet bezoedelen. Wat kan het hart niet zich bezondigen door onze gedachten? O, wat kan onze ziel in lichte laaien gezet worden door de begeerte, de begeerlijkheid des vleeses, de grootsheid des levens en de begeerlijkheid der ogen? En dan weet de Satan precies waar uw en mijn zwakke plekken zitten. En dan is de ene gevoelig hiervoor en de andere daarvoor. De een vangt hij in de strikken van het geld en goed en de andere in die van de mode. En weer een derde in die van de hartstochten en de vuile driften. En gaat u zomaar door. Satan die heeft vele pijlen op zijn boog. En Satan is er altijd op uit om de verhouding tussen God en uw ziel te verstoren. Als hij daar een wicht tussen kan drijven, dan zal hij het niet nalaten. En dan is het gedaan met de oefening des geloofs. En dan kunt u zulke kleine gedachten van de Heere krijgen. Dan zijn zijn tactieken zo geraffineerd. Weet u wat de duivel ook niet doet? Die valt ook Gods kinderen niet permanent aan. Dus in periodes dat de duivel niks van zich laat merken, dan gaat hij schuil. Het is net als in de laatste wereldoorlog. Dan waren er ook periodes waarin je niets merkte van de vijand die in ons land was. En dan dachten de inwoners, die dachten, ik geloof dat ze vertrokken zijn. Ik geloof dat de vijand weggetrokken is, dat ze afgedropen zijn. Maar ze hoefden zich maar niet naar buiten te begeven. Of de pijlen die snorden om hun hoofd heen. Gemeente, zo kan, dat is dan ook de tactiek van de duivel. Soms dan kan het een tijd zijn dat je nergens last van hebt. Dan denk je, ik geloof dat de duivel geweken is. Maar wees dan op je hoede. Want dan kan hij met vereende krachten opkomen. Als de Satan zich zo rustig houdt. O, wees dan beducht. Wees dan op uw hoede. Want als u meent dat het gevaar geweken is, dan komt hij plotseling voor de dag en richt zijn pijlen op uw hart. En dan is het levensgevaarlijk voor de tegenstander. Dan snorren de vurige pijlen door de lucht. Niet zomaar in het wilde weg, maar recht op het doel af. En gemeente, als de Satan in de aanval gaat, dan worden de pijlen van alle kanten afgevuurd. En dan komen de pijlen soms niet uit één richting. Soms denk je dat je je daar tegen dekken moet. Maar ondertussen heeft hij je daar onder vuur genomen. En dan daar een pijl. En dan is van drie kanten soms tegelijk. En voor we er erg in hebben, zuizen ze door de lucht. En daar vliegt de pijl van de zondige begeerte. En voordat we het weten, komt er weer in aangevlogen. De pijl van egoïsme, van hoogmoed en van eigendunk. En het mikpunt van de boze, dat is het hart van degene die God vreest. Nee, de ongelovige die heeft daar geen last van. En de wereldling heeft niets van de duivel te duchten. De Satan die bestrijdt zijn eigen onderdanen niet. Daar heeft hij niets aan te verliezen. Die heeft hij toch al onder zijn macht. Die dienen hem toch al met hun hele hart en met hun gehele bestaan. Zij doen de wil en de begeerte van hun vader. Want ze zijn allen uit de vader der leugenen reeds. En daarom, u hebt u wel eens last van de duivel. Het is niet zo'n best teken. Als u geen last hebt van de boze. Als u geen last hebt van de aanvallen van de vorst der duisternis. Dan kan het wel eens een bewijs zijn dat u nog aan de verkeerde kant staat. Dat u nog behoort tot de vijanden. Dat u nog staat aan de kant van het rijk der duisternis. Want de Satan, die zal zijn pijlen niet op zijn eigen onderdanen afvuren. En van nature staan we allen aan de verkeerde kant. Het doopsformulier zegt het reeds. Dat we van nature kinderen des torens zijn. En dat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. En zolang we nog in onze onbekeerde staat voortleven, hebben we van de kant van de boze geen gevaar te duchten. O, de zijnen die laat u wel met rust. Maar o wee, als we uit de duisternis getrokken zijn tot Gods wonderbaar licht, daar komt u op af. Die zal u niet ongemoeid laten. En wat hij terug kan winnen, zoekt hij terug te winnen. Hij heeft het voorzien op degenen die aan zijn macht ontrukt zijn en ontworsteld zijn aan de klauwen des duivels. Hij zal al het mogelijke doen om ze voor zich terug te winnen. Of in ieder geval hen dat gelukt ontroven, want dat gunt hij ze niet. Die zijn het mikpunt van de boze. En wat verricht de duivel? Verwoestend werk door radio en tv, in tijdschriften en verderfelijke lectuur. En het ergste is dat de Satan nog aansluiting vindt in ons hart ook. En wat kunnen we ook na ontvangen genade nog aan de zonde toegeven? De zonde toelaten in ons hart, terwijl we weten dat het verkeerd is. Terwijl we weten dat het indruist tegen de wil Gods. Dat we toch bedrijven. O, vanuit dat hart komen voort, zegt Christus. Kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gaat u maar door. En wie van Gods kinderen kent ze niet? We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Als dat nog het geval was, dan kon je er nog tegen wapenen. Gemeente, dan zie je het op je afkomen. Maar als de Satan op kousenvoeten komt, Oh, dan is die zo geraffineerd. Hij richt zijn pijlen ook op de kerk. En hij zoekt dat werk God stuk te breken. Wat zijn de aanvallen geraffineerd. Gemeente, in de Oostbloklanden doet u het met geweld, met bruut geweld. En te vuur en te zwaard. Maar hier doet u het op een andere wijze. Misschien nog veel geraffineerder. En veel gevaarlijker. Hier zoekt u het woord Gods te ondermijnen. Hier zoekt u de kracht van het evangelie te breken. De Satan die heeft niks liever. Als er maar veel gekibbeld wordt over dat woord van God. En als er maar grote verwarring ontstaat. En als dat woord maar bedolven wordt onder allerlei menselijke leringen en gedachten. Zodat de boodschap van vrije genade niet meer doorklinkt. O gemeente, wat is Satan ook bezig. Vandaag aan de dag in de kerken. Wees op uw hoede. Gemeente, wees beducht voor de tactieken en de listen van de Satan. En wat blijkt dan onmisbaar nodig? Het schild des geloofs. En dat tenslotte hoe dat functioneert. Nu ziet u hoe dringend de apostel moet schrijven. Niet alleen aan de gemeente van Efeze, maar ook aan ons die hier zijn. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Er is maar één mogelijkheid om tegen de aanvallen van de Satan staande te blijven. Er is maar één wapen om die op uw ziel afgevuurde vurige pijlen af te weren. En dat is het schild des geloofs. Het enige wapen waarmee je die vurige pijlen kunt uitblussen. Als de pijlen op ons afgevuurd worden. O gemeente, dan is het niet voldoende alleen een panzer te hebben. En de gordel en de schoenen. O, want dat panzer, dat zijn twee platen voor en achter die door leren banden aan elkaar verbonden zijn. Dan zitten er altijd nog kieren en reten waardoor de pijlen naar binnen kunnen dringen en dodelijk kunnen treffen. En daarom als u meent genoeg te hebben aan de borggerechtigheid van Christus en het zonder geloof wel te kunnen. Gemeente, dan zult u nog ten dode gedoemd zijn. Nee, we hebben het schild des geloofs nodig. Het een kan met het andere niet ontbreken. Wie schuilen mag achter Christus. En wie in de waarheid gefundeerd mag zijn, die heeft ook onmisbaar nodig. Om in het geloof geoefend te zijn. Om de strijd aan te kunnen. En Paulus vergelijkt het geloof met een schild. En aangenomen hebbende het schild des geloofs. En de apostel die dringt ertoe aan om het aan te nemen. Het komt op een aannemen des geloofs aan. Ja, maar zult u zeggen, ik kan dat toch niet zomaar aannemen. Het geloof, dat is toch een gave, het moet toch geschonken worden. Gemeente, het is allemaal waar, maar ondertussen staat u in een strijd op leven en dood. En zonder schild, dan zult u ten dode zijn opgeschreven. Dan zult u zeker vallen onder de aanslagen van de duivel. En daarom wat u onmisbaar nodig hebt, dat is het schild. Het schild des geloofs. Maar hetgeen wij nu niet kunnen, dat schenkt God in zijn genade. Want elke eis die God doet uitgaan, daar verbindt hij een belofte aan wat God eist. Dat belooft hij ook. En dan zegt Augustinus, Heere, geef eerst wat geëist. En eis dan wat ge me gegeven hebt. God biedt dat geloof aan. In de smitsen van de Heilige Geest wordt dat schild geslagen. Daar is het te verkrijgen om niet. In de smitsen van de Heilige Geest. Daar wil hij de zijne uitrusten en toerusten tot de strijd. En strijdvaardig maken. Opdat ze staande kunnen blijven te midden van de listige omleidingen des duivels. Hij schenkt het geloof op het eenvoudig smeekgebed. Hij werkt dat geloof door de werking van de Heilige Geest in de harten van de zijne. Zondaren die dat geloof missen en dat geloof ook nodig hebben, ontsteekt hij het geloof in hun duistere harten. En gemeente, wat is dat? Dat schild, een machtig wapen. Daar kan de mens al de vurige pijlen van de boze mee opvangen en uitblussen. Het geloof, beschrijft de schrijver aan de Hebreeën, is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Het geloof, dat is voor een christen de band aan Christus, waardoor hij in gemeenschap mag staan met Christus. Het geloof, dat is ook de hand waarmee we al de weldaden en schatten van Christus deelachtig worden. Maar het is ook de kracht waardoor we staande blijven te midden van de strijd. Het geloof dat rust op dat onwankelbare werk door Christus volbracht. Het is een steunen en een zich verlaten op die algenoegzame offerand aan het kruis geschiet. Het schild, dat het geloof is ook een schild waarachter ik me helemaal kan verbergen en waar ik mee me kan wapenen tegen de boze. Het geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij, de vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit loutere genade, alleen om de verdiensten van Christus. En dat is de kracht van het geloof. Het geloof dat functioneert als een schild waarachter we veilig zijn tegen de boze aanslagen des duivels. En dat geloof, gemeente, dat is nooit op zichzelf gericht. Maar dat heeft een voorwerp. En dat is het wezenlijke van het geloof. Velen die zoeken het van binnen. Velen zoeken te geloven in hun geloof. Ze geloven in hun ervaringen en hun bevindingen. Gemeente, ze zoeken het van binnen. Maar gemeente, dat is het anker van het schip, binnenwaarts gooien. Maar daar vindt het geen vastheid. Als je het anker binnenboord gooit en de storm komt, oh, dan bent u niet veilig. En dan bent u nog aan de golven en aan de baren prijsgegeven. Maar dat anker, dat moet buitenboord, in de ankergrond. En dat waarachtige geloof, dat kracht geeft in de strijd en dat bescherming is tegen de aanvallen, oh, dat richt zich op Christus. En dat gaat uit naar Christus. Zoals een bloem zich keert naar de zon, zo zal het geloof uitgaan tot Christus. En daar vindt het houvast. Daar vindt het kracht. Het geloof, dat is niet op zichzelf gericht, maar altijd buiten zichzelf. Het vindt zijn sterkte niet in zichzelf, maar in God. Denkt u maar aan Abraham, de vader aller gelovigen. Hij heeft op hoop tegen hoop geloofd dat hij zou worden een vader van vele volken. Als je naar binnen zag, als hij op zichzelf zag, dan dacht hij, oh, een vader van 100 jaar, kan die nog een zoon krijgen? En als je op Sarah zag, met haar verstorven moeder, oh, dan was het een onmogelijkheid. Maar Abraham heeft gezien op de God des verbonds, die het beloofd had en ook doen zou. En hij is niet beschaamd geworden, het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gemeente, wat zit er een kracht in dat schild? En de eerste op wie de Satan zijn pijlen heeft afgevuurd, dat is geweest de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen. Hij heeft ze het eerst en het meest op hem gericht. Is hij niet verschenen in de verzoeking in de woestijn? En hoe heeft hij Christus toen niet genomen onder het spervuur van verzoekingen en verleidingen? Als er één geweest is die de aanvallen van de vorst en duisternis te verduren gehad heeft, dan is het de Zoon des mensen geweest. Door de geest geleid in de woestijn, om daar 40 dagen en nachten verzocht te worden van de duivel, maar heeft het schild des geloofs hoog opgeheven en is de Satan tegemoet getreden. Alzo is geschreven. Gemeente, in zichzelf zijn ze zwakke en wankelmoedige mensen. O, ze moeten geloven en ze kunnen niet geloven. De Heere vraagt geloof van hen, maar uit zichzelf kunnen ze dat geloof niet voortbrengen. Ze leren zich al meer kennen als iemand met een ongelovig hart. Ze hebben geen geloof en ze kunnen uit en van zichzelf ook niet geloven. En dan mag een ander misschien zeggen, wat een keurige man, hè. En wat een godvrezende vrouw. En wat een geloof. Ach, dan zeggen ze, ach, je moest eens weten wat er van binnen omgaat. Hoe wankelmoedig, hoe klein van krachten. In de beoefening zijn ze zelf maar zwakke, wankelmoedige schepselen. Maar in de nood en de ellende grijpen ze zich aan God vast. En grijpen ze zich aan zijn woord vast. O gemeente, nee, dat zullen ze niet van zichzelf zeggen. O, ze kennen de dwaasheid van hun bestaan. En ze hebben maar al te vaak te worstelen met de ongelovigheid van hun hart. En als het bevel klinkt, geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden, dan zeggen ze met de hoofdman, ik geloof, Heere, kom aan ongelovigheid te hulp. O, er is nog zoveel ongeloof. Er is nog zoveel klein geloof. Er is nog zoveel zwak geloof in hun hart, dat ze niet geloven kunnen. O ja, ik weet dat er ook mensen zijn die altijd kunnen geloven. Voor wie het nooit een vuiltje aan de lucht is. Ze hebben het als het ware op zak. Ik ben wel eens bang dat ze nooit hun ongelovige bestaan hebben leren kennen. Dat ze nog nooit ontdekt zijn aan hun verdorven natuur. Dat niet kan geloven en dat de Heere niet kan dienen zoals het behoort. Ze hebben nog nooit hun doodstaat voor God leren kennen. Waarbij ze zich hebben leren verstaan dat het ten eenenmale van hen uit onmogelijk is om te geloven. Maar dat geloof, dat wordt nu geschonken aan mensen die het zelf niet kunnen. En zelf niet weten hoe ze geloven moeten. En toch eist God het van hen. Het geloof, dat is immers noodzakelijk tot zaligheid. Want zonder geloof is het onmogelijk om Goden te behagen. En dat geloof, dat wordt nu geschonken aan mensen die van zichzelf niet geloven kunnen. En ook niet weten hoe ze aan dat geloof komen moeten. Vele vrezen nog in de strijd te zullen omkomen. Maar het geloof, dat grijpt zich aan God vast. En in de beoefening van dat geloof zijn ze krachtig en sterk. Maar als dat geloof erin zinkt, dan zijn ze weer aan alles ontzonken en staan ze weer in zichzelf. En zo blijven Gods kinderen ten alle tijden aangewezen op de hulp en de zegen van boven. Maar God laat ze in die strijd niet omkomen. Hij schenkt het geloof en hij geeft moed en krachten die hopend op hem wachten. Het zal u in die uren gegeven worden. En dat geloof, dat richt zich geheel en al op God, die het beloofd heeft en ook doen zal. En tegen dat geloof, daar kan geen duivel en geen hel op. Daar kan geen mens en geen Satan stuk breken. Tegen dat geloof, daar vecht de duivel zich tegen dood. Daartegen worden al de vurige pijlen uitgeblust. Kent u dat geloof, gemeente? Beoefent u dat geloof dat tot God uitgaat en zich aan hem vastklampt? Dat geloof is noodzakelijk. Zonder dat geloof zullen we in die strijd niet staande blijven. Daar zijn eigen kracht en gevoel en verstand niet tegen opgewassen. U kunt met in eigen kracht die strijd niet aangaan. U zult zeker een kind des doods zijn. Maar werpt u als een hulpeloze op het woord van God
en op zijn belofte. Gooi al uw eigen gemaakte schilden maar weg. Want daar zult u de strijd niet mee kunnen doorstaan. U zult onherroepelijk door een pijl getroffen worden. Maar richt het oog op hem die het gezegd heeft. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En laat dan de vijand maar opkomen. En laat de vijand als een pijlen maar afschieten. Laten ze dan scherp en vurig zijn. Ziende op de Heeren en zijn woord. Vrees dan niet. Dan mag u schuilen achter dat schild. Dat schild des geloofs. Dat God zelf door zijn Heilige Geest u geschonken heeft. Waarop de vurige pijlen van de boze zullen worden uitgeblust. En zo zal ik eenmaal overwinnen. Door hem die ons heeft lief gehad. Achter dat schild mag ik veilig zijn. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. God brak het zwaard, bedwong de krijg. Dat vrij het roofgebergte zwijg. Uw roem, o groot en heerlijk wezen, is tot veel hoger top gerezen. Amen.
Dankzegging. Heb ootmoedig dank, Heere, dat u ons op deze dag een en andermaal in uw huis te samenbracht, rondom uw woord en getuigenis. Het mocht weer tot ons uitgaan. Het ligt weer voor rekening van een ieder van ons. O Heere, dat we ermee voor uw aangezicht komen. Ik wil zelf de naprediker zijn. Heere, dat we zo toegerust en uitgerust mogen worden tot die geestelijke strijd. En zet nog in die strijd, Heere. Want al uw kinderen, die zullen van die strijd weten. O, breng nog in die strijd. Maar geef ook de kracht tot die strijd. En doe ze in dat geloof staan en volharden. En doe ze met u triomferen tot in alle eeuwigheid. Omdat gij het overwonnen hebt. Heere, wil zo met ons zijn, ook als we weer van hier gaan. Beveilig ons op de gevaarvolle wegen. Geleid ons op weg naar huis. En breng ons allen op de plaats van bestemming. Wil ook in de komende week ons nabij zijn. Heere, ieder in de arbeid waartoe hij of zij geroepen wordt. Ieder in het zijne. Sterk onze hand. En wil ons de vlijt ook zegenen en bewaar ons voor alle gevaren, bovenal ook voor de zonde. Gedenk ons alle, Heere, breng ook de dienaar van deze gemeente weer tot zijn vrouw en kinderen terug en ook ons naar elders. Bewaar ons voor alle gevaren, dat uw naam om ons het wil niet gelasterd worden, maar veel eer geprezen en groot gemaakt. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen.
Onze slotzang is het zesde vers van Psalm 84. Want God de Heer zo goed, zo mild is, allen tijden zon en schild. Het zesde vers van Psalm 84. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.